gaan vanavond naar de opperzaal in Jeruzalem. Als u wel eens in Jeruzalem geweest bent, kan het goed zijn dat ze u die aangewezen hebben, die opperzaal. Althans, de plek waarvan ze vermoeden dat het de opperzaal is geweest. Het is nu een moskee. Een moskee die vroeger kerk is geweest. Maar volgens hele oude bronnen, al in de tweede eeuw, is dat de opperzaal. De zaal waar Jezus met zijn discipelen het Pascha viert. En daar ook het avondmaal instelt. Het is een wonderlijke maaltijd geweest. Hoe zou u eten als u weet dat u nog 24 uur te leven hebt? Wonderlijke maaltijd voor Jezus geweest. De laatste maaltijd die hij op aarde gebruikt. Als Joodse man heeft Jezus al heel wat keren het Pascha gevierd. Maar dit is zijn laatste Pascha op de laatste avond van zijn leven. De volgende maaltijd die Jezus met zijn volgelingen gaat houden, die moet nog komen. Die komt pas als al het oude is verdwenen en het koninkrijk van God is aangebroken. Dat weet Jezus ook. Tussen deze laatste maaltijd hier in de opperzaal in Jeruzalem en de volgende maaltijd die Jezus zal gebruiken, zullen duizenden jaren zitten. Dat zegt hij ook, hè? Deze avond, vers 25. Ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op die dag, wanneer ik de wijn nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Dan zitten er geen 12, maar dan zit er een ontelbare schare. Ik hoop dat u en dat jij daar ook bij zit, bij die volgende maaltijd van Jezus. Maar dit is de laatste Pascha. Die paasviering had een vaste volgorde. Die stond vast. Dat was overal hetzelfde. Hè? In Jeruzalem op dat moment werd op duizenden verschillende plekken het Pascha gevierd. Maar de volgorde van de maaltijd was overal hetzelfde. Als iedereen zijn plek had ingenomen aan tafel, dan begon de gastheer met het uitspreken van een zegen. En na die zegen gaf hij een beker met wijn door. En als iedereen dan uit die beker gedronken had, dan pas, niet eerder, dan pas werd het eten binnengebracht, op tafel gezet. En alle onderdelen van die maaltijd herinnerden aan de uittocht uit Egypte. Op tafel stonden bittere kruiden. Die bittere kruiden verwezen naar de bittere slavernij in Egypte. Er stonden gestampte vruchten op tafel, gestampte vruchten die de kleur hadden van klei. Dat herinnerde aan het stenen bakken in Egypte. Het lam, dat verwees naar het paaslam, wat de Israëlieten in Egypte geslacht hadden en gegeten, waarvan ze het bloed aan de posten hadden gestreken. En het brood, als ongezuurd plat brood. Dat herinnerde aan de haast waarmee de Israëlieten uit Egypte moesten wegtrekken. En ze hadden zoveel haast dat ze geen tijd kregen om het brood te laten rijzen. Ongezuurd brood. Maar als het eten werd binnengebracht, dan werd er nog niet gelijk gegeten. Eerst ging de gastheer vertellen. De gastheer begon te vertellen hoe God Israël uit Egypte had uitgeleid. Nou, en als dat dan gebeurd was, als hij klaar was met dat verhaal, dan werd God geloofd door samen te zingen. Het eerste gedeelte van het Hallel, Psalm 113 tot en met 115. En als ze dan gezongen hadden, dan werd er een tweede beker met wijn doorgegeven. En dan begon het maaltijd, dan begon het eten. En dan nam die gastheer die platte broden, die matzes, zouden we vandaag zeggen, sprak de zegen uit. En dan zou de maaltijd gaan beginnen. Nou, zo moet je ongeveer dat voorstellen. hoe dat eraan toe ging in die opperzaal in Jeruzalem. Maar als dan die maaltijd moet gaan beginnen, dan gebeurt er iets. Tot nu toe heeft Jezus de vaste volgorde gevolgd, zoals dat hoorde. Maar opeens wijkt hij af van die normale volgorde. Vers 22. En als ze aten, nam Jezus brood. En als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun. Hoe ging dat? Nou, de gastheer stond op. Sprak een zegen uit. We weten ook welke zegen dat is geweest. Die is bewaard gebleven. Die stond ook vast, die zegen. Kort gebed. Gezegend zijt gij, koning der wereld. Die ervoor zorgt dat het brood groeit uit de aarde. De gasten zeiden dan allemaal amen. En dan brak de gastheer dat platte ongezuurde brood. En hij deelde dat uit. En als dat brood dan werd uitgedeeld door de gastheer, dan zei hij: dit is het brood van de verdrukking, wat onze vaderen aten in het land van Egypte. Maar Jezus doet het anders. Jezus reikt het brood aan en dan zegt hij niet: dit is het brood der verdrukking. Maar dan zegt hij: dit is mijn lichaam. Dat is mijn lichaam. Wat betekent dat nu? Die woorden. Dat is mijn lichaam. U weet waarschijnlijk wel, hè, over de betekenis van die woorden is heel wat afgediscussieerd in de loop van de geschiedenis. Hoe moet je dat nou opvatten? Hoe kan nou iemand die een levende lijve voor je staat, je wat brood geven en dan zeggen: dat is mijn lichaam? De discipelen hebben natuurlijk heus wel gezien dat het brood niet Jezus' lichaam was. Hij stond immers in levende lijven voor hen. Dus dat betekent het ook niet. Het is niet zo dat het brood op een of andere wonderlijke manier in het lichaam van Jezus verandert. Maar wat betekent het dan wel? U moet weten, de Heer Jezus en de discipelen spraken Aramees. Het staat hier in Marcus 14 in het Grieks opgeschreven, maar de taal waarin Jezus en de discipelen spraken was het Aramees. Je lichaam, dit is mijn lichaam. Je lichaam betekent in het Aramees je persoon. Je hele wezen. Jezelf. Je lichaam in het Aramees, dat ben je eigenlijk zelf. Dat is belangrijk, want dat helpt ons om dit te begrijpen. Je lichaam, dat ben je zelf. Dus als Jezus zegt: dat is mijn lichaam, dan zegt hij eigenlijk: ik geef mijzelf. Ik geef mijn persoon voor jullie discipelen. Wat er vannacht en morgen gaat gebeuren als ik ga lijden en sterven, is dat ik mijzelf ga geven. Voor jullie en voor vele anderen. En dat gebeurt nog steeds in het avondmaal. Elke avondmaalsbediening geeft de Heer Jezus zichzelf. Avondmaal is niet alleen maar een herinnering. Een herinnering dat Jezus zich ooit 2000 jaar geleden zich opgeofferd heeft voor de zonde. Nee, dat herhaalt zich. Als je in het geloof brood en wijn ontvangt, dan ontvang je Christus opnieuw. Dan geeft hij zichzelf opnieuw. Er is in onze gereformeerde traditie een kwalijke gedachte ingeslopen in de loop van de tijd, alsof het avondmaal alleen maar een soort herinneringsmaaltijd zou zijn. Dat is het niet. Het is veel meer. Natuurlijk is het een herinnering aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar het is veel meer. Als je daar iets moois over wil lezen, moet je Calvijn lezen in zijn institutie over het avondmaal. Als je in het geloof brood en wijn ontvangt, ontvang je de hele Christus opnieuw. Dan geeft de Heer Jezus zichzelf opnieuw. Door dit brood deel ik mijzelf mee. Dat bedoelt hij als hij zegt: dit is mijn lichaam.
Er is, gemeente, dus echt een verbinding tussen het brood in het avondmaal en Christus in de hemel. Ik zei al, er is al heel veel discussie en verwarring over geweest hoe dat nou precies zit. Ik denk dat je moet zeggen, het betekent niet dat Jezus in het brood zit, hè, zoals de Rooms-Katholieke Kerk ons wil doen geloven. Hè, dat stukje brood dat verandert substantieel in het lichaam van Christus. Ik denk het niet, dat dat ermee bedoeld wordt. En dit is mijn lichaam betekent ook niet, dit betekent mijn lichaam. Zoals wij protestanten nog wel eens denken. Dat is echt te mager. Dit betekent mijn lichaam. Calvijn zegt, er is echt een verbinding tussen het brood in het avondmaal en Christus in de hemel. Wat betekent het dan wel? Dit is mijn lichaam. Nou, ik zeg het nog een keer, als je brood en wijn in geloof ontvangt, dan heeft Christus zichzelf opnieuw aan je geschonken. Dit is mijn lichaam, zei ik, hè. Dat betekent, dit ben ik. Dit ben ik voor u, helemaal. In de volheid van mijn heil. Dat is geen automatisme. Daarom roepen we ook in het avondmaal de Heilige Geest aan, hè. Want hij is degene alleen die de verbinding tussen de Heer Jezus en zijn kinderen tot stand kan brengen. Maar als dat zo is, dan ontvang je in het avondmaal door de bemiddeling van de Heilige Geest Christus en al zijn weldaden. Alles wat hij gedaan heeft, heel persoonlijk. Voor mij. Dat is rijk. De Heere voedt ons dan dus met niets minder dan het lichaam en bloed van Christus. Er is een tekst, dat heb ik nooit geweten, tot vorige week, die heel veel zegt, in Johannes 6. Daar zegt Jezus in Johannes 6, vers 57. Zoals ik leef door de Vader, alzo die mij eet, die zal leven door mij. Zoals ik leef door de Vader, alzo die mij eet, zal leven door mij. Christus leeft door de Vader, dat betekent. Hij leeft helemaal van zijn Vader. Zo moeten wij dus, op onze beurt, in afhankelijkheid van Christus leven. Hij zegt, je moet leven door mij. En hoe doe je dat dan? Door hem te eten. We moeten dus niet alleen maar in Christus geloven. We moeten hem ook eten en drinken. Jezus heeft gezegd, wie in mij gelooft zal leven. Maar hier zegt hij, wie mij eet zal leven. We moeten dus zowel geloven als eten. Je moet leven door mij. En hoe doe je dat? Door hem te eten. En eten, dat komt in je. Dat wordt één met je. Zo moet Christus in je komen. Eén met je worden. Dus u begrijpt wel, het gaat in het avondmaal natuurlijk niet om een eten van een stukje brood en een slokje wijn. Nee, Christus eten betekent hem in het geloof toe-eigenen. Hem tot mij nemen met heel zijn persoon, zijn hele wezen. Want ik heb hem helemaal nodig. U ook? Alles wat hij door zijn dood en opstanding tot stand heeft gebracht, dat heb ik nodig. Ik heb hem nodig met alles wat hij gedaan heeft. Hij heeft betaald voor de zonde. Hij alleen kan je het eeuwige leven geven. Alleen door hem ben je met God verzoend. Alleen uit hem krijg je de kracht om heilig te leven. Kortom, je hebt de hele Christus nodig. En dat doe je als je het avondmaal brood en wijn tot je neemt. Je ziet dat bijvoorbeeld heel mooi in onze Heidelbergse catechismus. In vraag en antwoord 67, ik zal het ook even voorlezen, 76. Er wordt de vraag gesteld, wat is dat nou, hè? Dat gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Antwoord, het is niet alleen met een gelovig hart het hele lijden en sterven van Christus aannemen. en daardoor vergeving van je zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarnaast door de Heilige Geest die en in Christus, daar heb je de Heilige Geest dus weer, en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één geest eeuwig leven en geregeerd worden. Even heel kort samengevat, de catechisme zegt daar dus, het gekruisigd lichaam en bloed van de Heer Jezus eten en drinken, dat betekent twee dingen. Het betekent dat je met een gelovig hart in de eerste plaats het hele lijden en sterven van Christus aanneemt. Maar het is nog meer. Wij worden met zijn heilig lichaam, zegt de catechismus, hoe langer hoe meer verenigd, want wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente. We worden dus ook hoe langer hoe meer één met Christus. Dat is iets om een streep onder te zetten, denk ik. Het gaat in het avondmaal er dus niet alleen maar om wat wij doen. Misschien wel goed om dat mee te nemen in een week van voorbereiding. We zijn dan zo geneigd om naar onszelf te kijken. Wat moet ik hebben? Wat moet ik kennen? En dat zijn ook best belangrijke vragen. En ik zeg ook niet dat wij niks doen in het avondmaal. Je doet wel zeker wat. Je staat op. Je komt naar voren. Je ontvangt de tekenen. Dan doe je wat. Dan leg je eigenlijk een belijdenis af. Dan beleid je dat je het werk van Christus niet meer kunt missen. Dat is belangrijk, maar het avondmaal is meer. Het gaat er niet alleen maar om wat wij doen, het gaat er vooral om wat Christus doet in het avondmaal. En dan denk ik dat de hele Bijbelse gedachte is, het avondmaal is door God gegeven voor de groei. Je krijgt dus echt wat in het avondmaal. Je krijgt echt wat. En daarom is het zo erg, als je weet dat je de Heer niet meer kunt missen, en we toch niet durven aan te gaan. En dan doe je jezelf tekort. Want daar spreekt een stuk verachting uit voor een genademiddel wat Christus zelf heeft ingesteld. En we kunnen soms denken, ja maar ik moet toch eerst meer zekerheid hebben. Ja, maar die zekerheid die krijg je juist door het gebruik van de middelen die God gegeven heeft. De Heer geeft geen groei. En de Heer geeft geen zekerheid los van de middelen die hij zelf heeft ingesteld. Daar heeft hij al middelen voor ingesteld. En hij wil ook dat we die geloven gebruiken. Want zodra je geestelijk leeft en de Heilige Geest in je hart woont, gemeente, krijg je honger. En dat is een kenmerk van leven. Een dode heeft geen honger. Daarom is het avondmaal ook voor mensen die geloven, die leven, die geestelijk leven kennen. Zodra je leeft, heb je honger. Dat is in het gewone leven ook zo. Een baby krijgt honger en wil gevoed worden. Ja, en iemand die geestelijk leeft, die krijgt ook honger. En als de Heer Jezus dus zegt, neem, eet en neem, drink, dan doet hij dat dus om zijn kinderen te voeden. Hij weet wat we nodig hebben. Eten en drink, wat doet dat met je? Je weet wel, als je eet en drinkt, dan krijg je nieuwe kracht, nieuwe energie, nieuwe frisheid. Nou, dat doet het avondmaal ook. Misschien herkent u dat ook wel, hè? Dat je soms lange tijd na het avondmaal nog de zegen kunt ervaren, ook na de bediening. Dus wie leeft, moet eten. Als u geen behoefte hebt aan het avondmaal, als het u weinig zegt, dan ben ik bang dat dat een slecht teken is. En dat is geen teken van leven. Want leven wil gevoed worden. Leven heeft honger. Honger naar Christus. Dus als u het avondmaal kunt missen, dan beleidt u daarmee dat u Christus kunt missen. Dat klinkt misschien een beetje hard, maar zo is het wel. U hoeft Christus niet te missen. Niemand van ons hoeft zonder Christus te leven. Hij is er. Waarom zou hij er voor u niet willen zijn? Moet je wat meenemen om tot Christus te kunnen komen? Nee, alleen jezelf. Uw behoefte aan de Heer Jezus is genoeg om tot hem te gaan. Ik hoop dat u die behoefte kent. Dan hebt u ook verlangen naar het avondmaal. De catechisme zegt, hè, door het avondmaal worden we hoe langer hoe meer met hem verenigd. Door het avondmaal trekt de Heer als het ware de banden nauwer aan. Dat is het grote wonder. Wij mogen één met hem worden. Been van zijn been. Vlees van zijn vlees. Zover gaat die liefde van Christus. Hij wil niet buiten ons blijven, maar hij wil in je komen en in je wonen. Als je die tekenen in mij opneemt, dan neem ik hem tot mij. Dat heeft hij beloofd, hè? Gij in mij en ik in u. Dat is het eerste punt, het brood. Maar Jezus geeft niet alleen maar brood, hij geeft ook de beker. Moet ik weer even wat uitleggen. Met zo'n paasmaaltijd ging er in totaal 4 keer een beker rond. Ik zei al, die paasmaaltijd die had een vaste volgorde. In totaal waren er 4 onderdelen. En elk onderdeel werd afgesloten met een beker die rondging. Dus als het hier gaat om de beker van het avondmaal, dan hebben we het over de derde beker. Dat is de beker die aan het einde van de maaltijd werd gegeven. Dus daar heeft even tijd tussen gezeten. Tussen het brood en de wijn. Het brood werd namelijk aan het begin gegeven van de maaltijd, de wijn aan het eind. Er heeft wat tijd tussen gezeten. En dan gaat die derde beker rond. En dan spreekt Jezus weer woorden. De bekende instellingswoorden van het avondmaal. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hem die. En ze dronken alle uit dezelfde. En hij zei tot hen, dat is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament wat voor velen vergoten wordt. Wat betekent dat? Dat is mijn bloed. Ja, net als met dat brood geldt het ook hier, hè. De wijn wordt niet veranderd in bloed. Het betekent, net als het brood, hè, zoals die wijn nu geschonken en gegoten wordt, zo geef ik mijn bloed voor jullie. Zoals nu de wijn vloeit, zo vloeit straks mijn bloed. En nog even, een paar uur nog, en dan gaat Jezus met zijn discipelen naar Gethsemane. Naar de tuin van de pijn. Daar zal hij straks grote druppels bloed zweten. Nog even en zijn rug wordt kapotgeslagen door de geesel tot bloedens toe. Zijn bloed moet vergoten worden. Want hij is het echte paaslam. Vanmiddag, vanaf 3 uur, waren bij de tempel de paaslammeren geslacht. Duizenden tegelijk. 1000 van die lammetjes waarvan het bloed werd uitgegoten voor het altaar. En dan mocht je het meenemen om het thuis verder te braden. Zo moet ook Jezus, het ware paaslam, zijn bloed vergieten. Dit is mijn bloed. Bloed, gemeente, is iets om van te huiveren. Sommige mensen zijn daarom ook bang voor bloed. Bloed is onmisbaar om te leven. Zonder goede bloedsomloop sterf je. Bloed is leven. Als we dus zeggen in de kerk, Jezus heeft zijn bloed vergoten, dan bedoelen we, hij gaf zijn leven. Dat kan soms voor mensen buiten de kerk een beetje vreemd overkomen, hè? Als we zo hoog opgeven over het bloed van Christus. Bloed, vreemde gedachte. Dat je behouden wordt door bloed. Bloed is iets toch om bang voor te zijn, om iets van te huiveren. Maar als we zeggen, Jezus heeft zijn bloed gegeven, dan is dat een uitspraak die ons eraan herinnert aan de grote prijs die betaald is. En daarom krijgt een christen het bloed van Christus ook lief. En niet omdat er een of andere magische kracht in schuilt. Maar omdat je weet, dat is de prijs die voor mijn verlossing betaald is. Het leven van hem. Hij heeft zijn leven, zijn bloed moeten geven om mij vrij te maken. En de apostel Petrus schrijft in zijn zendbrief: u weet dat u verlost bent, niet door vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, maar door het dierbaar, door het kostbaar bloed van Christus. Een christen is iemand die weet, ik ben duur gekocht met de allerduurste, de allerkostbaarste prijs die er is. Waarom is dat bloed zo kostbaar? Er was er maar één die het had. Er was er maar één die het geven kon. Alleen hij. Dat maakt die prijs zo kostbaar. Alleen een volmaakt en zondeloos mens. Iemand die helemaal met al zijn kracht lief, God lief zou hebben en daarnaast als zichzelf. Was in staat om in onze plaats te staan. Nou, daar is er maar één van in heel de wereld en in heel de geschiedenis en dat is Jezus. God neemt alleen genoegen met zijn leven. Er is maar één volmaakte mens. Er is maar één mens die helemaal is zoals God het bedoeld heeft. En dat is hij. U kunt het niet, ik kan het niet. Miljoenen mensen kunnen het niet. Jezus alleen kon het. Hij alleen kon overdoen. Waarin Adam zo gefaald had. En hij heeft het gedaan. Hij gaf zijn bloed. Dat is dus heel kostbaar bloed. Ik kan het misschien uitleggen, duidelijk maken. Stel je nou eens voor dat je een ongeluk zou hebben. En dat je een bloedtransfusie moet krijgen. En een van je beste vrienden uit je vriendenkring wil als donor fungeren. Nou, dat kan. Als je een makkelijke bloedgroep hebt, is dat niet zo'n probleem. Is dat eigenlijk een routineklusje. Fijn dat je dat wilde doen. Maar stel je nou eens voor dat je bloedgroep extreem zeldzaam is. En dat er maar één is in heel Nederland die jouw bloedgroep heeft. Laat dat nou juist minister Balkenende zijn. En hij is bereid om te komen. Komt snel met de helikopter naar de plaats van het ongeval. Hij doneert zijn bloed. Nou, u begrijpt, dat zou heel veel publiciteit krijgen. Iemand geeft je bloed en niemand merkt het. Iemand anders geeft zijn bloed en het is het belangrijkste nieuws van de dag. Waar zit het verschil in? Het verschil zit natuurlijk in de positie die de desbetreffende persoon bekleedt. Nou, zo is het met de Heer Jezus ook. Zijn bloed is zo kostbaar omdat de persoon die het geeft zo uniek is. En dit bloedgemeente heeft zo'n kracht dat miljoenen mensen erdoor verlost zijn en nog verlost door zullen worden. U ook? Heb je dat bloed lief? Heb je dat bloed nodig? Pleit je op dat bloed? Is dat bloed je houvast? Geloof je dat alleen daardoor je zonden vergeven kunnen worden? Als je dat gelooft en je kent iets van de macht van de zonde in je leven, dan heb je dat bloed nodig. Maar dan ken je ook iets van de kracht van dat bloed. Dan schuil je achter dat bloed. Dan ken je de kracht van dat bloed, want dat bloed maakt je vrij. Dat bloed maakt je rein. Uw bloed dat reinigt mij. Uw bloed dat spreekt mij vrij. Dat bloed, zegt Johannes, reinigt van alle zonden. Gemeente, zorg dat je dat bloed kent. En denk aan de Israëlieten in Egypte. Ze waren alleen veilig als het bloed aan de deurposten was gestreken. Alleen dan kwam de verderfengel niet binnen. Zo is het nog. Zonder dit bloed komt het verderf je leven binnen. Vroeg of laat. Is het niet hier, dan straks. Dan komt het verderf je leven binnen. Dat hoeft niet. Want de Heer heeft dit bloed beschikbaar gesteld om ons te reinigen. En het heeft zo'n geweldige kracht. Ik heb het gelezen van de Amerikaanse evangelist Rolf Barnard. Die was dus op bezoek in Amerika in dat bekende Yellowstone Park. En u weet wel, hè, dat is dat park wat zo beroemd is vanwege al die warmwaterbronnen en al die gijzers waar kokend water uitkomt. En die man, die evangelist, die stond daar bij een van die warmwaterbronnen. Stoom kwam er vanaf. En hij had een vel overal liggen, in de auto. Hij had aan de motor zitten klussen en er zat allemaal vet en streep op. Vreselijk smerig overal. En in nieuwsgierigheid dacht die man, ik stop dat overal eens in het water, hier. Kijk wat er dan gebeurt. Dat deed hij. Hij hing het er heel even in. Hij moest er heel snel weer uittrekken, want zo heet was het. En hij zegt, ik was helemaal sprakeloos. Want dat smerige overal was brandschoon geworden. Helemaal nieuw, leek het. En ik was zo verbaasd, zonder dat ik het door had, begon ik zomaar te zingen. Een bekend Engels gezang van de bekende Engelse dichter William Cooper. Je kent het misschien wel. There's a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins. En die man daar begon te zingen, met dat schoongewassen overal in zijn hand. Vanuit de zijde van Gods Zoon vloeit een fontein van bloed. Kom, was uw ziel en ze wordt schoon, al is ze zwart als roet. De moordenaar aan het kruis was blij met deze heilsfontein. En daar werd ik, zo slecht als hij, van al mijn zonden rein. En hij had niet door, terwijl hij daar zo stond te zingen, dat er inmiddels een hele grote groep met mensen om zich heen vergaderd had. Die stonden ademloos te luisteren naar die zingende man met dat schoongewassen overal in zijn handen. En toen vroeg er een, dominee, mogen we meezingen? En toen zong die hele groep, daarbij die fontein, het laatste couplet. O stervend lam, uw bloed, uw werk heeft weer galoze kracht, totdat Gods vrijgekochte kerk voorgoed is thuisgebracht. Daar had ik graag bij willen staan. Zo zal het straks zijn in het Koninkrijk van God. Dan zullen we zingen voor het Lam. Dan zullen we hem loven en prijzen met alle vrijgekochten, uit alle talen, stammen, naties en volken. Dan staat er nog maar één centraal en dat is hij. En omdat hij daar in het Koninkrijk van God straks centraal zal staan, gemeente, is het zo belangrijk dat hij nu al centraal staat in uw en jouw leven. Hij zal straks eeuwig de eer ontvangen. Wat zal er dan gezongen worden? Uw naam moet eeuwig eer ontvangen. En daar lees je over in Openbaring. En ze zongen een nieuw lied. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslachten en taal en volk en natie. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De kracht, de rijkdom, de wijsheid en sterkte. De eer en de heerlijkheid en de dankzegging. Wat maakt dat bloed nou zo bijzonder? Ik zei er net al, hè, het is het bloed van Jezus. Zoals hij is er geen ander. Ja, zoals ik en u, daar zijn er genoeg van. Daar heb je de miljoenen van rondlopen. Maar zoals hij is er maar één. De persoon die dit bloed geeft, maakt het zo bijzonder. Maar er is meer, en dat is mijn laatste gedachte. Het is ook het bloed van het Nieuwe Testament. Het is het bloed van het Nieuwe Testament. Testament, dat mag je ook vertalen met verbond. Het Nieuwe Verbond. Wat betekent dat? Nou, er zijn twee verbonden in de Bijbel. Een oud verbond en een nieuw verbond. En allebei die verbonden, dat oude en dat nieuwe verbond, hebben allebei met bloed te maken. Laten we eerst eens even de vraag stellen, wat is een verbond eigenlijk? Een verbond in de Bijbel is een overeenkomst tussen twee partijen. En in de Bijbel betekent dat dan een overeenkomst tussen God en mensen. Dat is een verbond. In het Oude Testament is dat Israël. In het Nieuwe Testament is dat het volk van God uit alle talen en geslachten. Nu zegt Jezus hier bij de instelling van het avondmaal, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Hé, als er een nieuw verbond is, dan moet er dus ook een oud verbond zijn. En blijkbaar is daar iets mis mee. Anders hoef je geen nieuw verbond te hebben. Dat klopt ook. Dat oude verbond, daar is ook iets mis mee. Dat voldoet niet meer. Dat oude verbond, dat heb ik u voorgelezen, daar lees je over in Exodus 24. Mozes leest dan de woorden van God voor. En dan antwoordt heel het volk Israël. Al deze woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Israël treedt in verbond met God. Ze aanvaarden dat verbond. Al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Ze beloven, we gaan doen wat de Heere van ons vraagt. En dan worden er een paar offers gebracht. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan gebeurt er iets aparts. We hebben het gelezen, hè? Mozes doet dan iets. Hij leest weer voor uit het boek van het verbond. En weer zeggen de mensen, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En dan neemt Mozes wat van dat bloed en hij begint dat te gieten, te sprengen op de mensen die voor hem staan. En dan zegt Mozes, dit is het bloed van het verbond wat de Heere met jullie gemaakt heeft. En nou, vele eeuwen later, gebruikt Jezus dezelfde uitdrukking. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Wat is er dan mis met het oude verbond? Niets. Helemaal niets. Maar er is wel iets mis met de mensen. Want Israël beloofde wel, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Maar deden ze het ook. U weet het antwoord al, hè? Het verbond van God met Israël was een teleurstelling. Dat lag niet aan het verbond. Dat lag ook niet aan God. Maar dat lag aan de verbondspartners, aan Israël. Omdat ze zondaren waren, konden ze zich niet aan de bepalingen van dat verbond houden. Ze konden zich niet houden aan wat God in dat verbond vroeg. Kijk maar naar het Oude Testament, het hele Oude Testament, op enkele uitzonderingen na, is vol teleurstellingen. En je ziet, vaker werden de afgoden gediend dan God. Heel het oude verbond laat ons zien. Het werkt niet. Het werkt niet. Er is een beter verbondspartner nodig dan Israël. Eén die zich wel aan de verplichtingen houdt. En daarom zie je aan het einde van het Oude Testament, als er zoveel misgaat en Israël in ballingschap gaat raken, dat de profeten gaan verlangen naar een ander verbond, naar een beter verbond. En dat heeft God toen ook beloofd. Dat hebben we in de tweede schriftlezing gehoord, dat was Jeremia 31. Daar belooft God een nieuw verbond. Zie, de dagen komen, zegt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gemaakt heb. Ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Welk mijn verbond zij vernietigd hebben. Dat oude verbond ligt in scherven. Het is kapot. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Er komt een nieuw verbond. Want het oude voldoet niet. Het hele Oude Testament laat zien, gemeente, hoe failliet wij mensen zijn voor God. Wij zijn geen geschikte verbondspartners. Dat laat de geschiedenis van Israël wel zien. Maar nou Jezus. Israël wordt in Exodus 4 genoemd de zoon van God. Maar wij weten, als we het Oude Testament uit hebben, het is een falende zoon van God. Er komt de nieuwe zoon van God. Hij heet Jezus. En hij wel. Hij heeft de wet gehouden. Hij heeft de wet vervuld. Wat Israël had moeten doen, deed Jezus.
God liefhebben boven alles en daarnaast als zichzelf. En daarom is Jezus de enig echte verbondspartner op wie God kan rekenen.
En daarom begint er nu bij het avondmaal een nieuw verbond. En ik las het er net voor, hè? Exodus 24. Dat oude verbond werd bezegeld met bloed. Mozes sprengde dat bloed op de mensen.
Ja, maar dat nieuwe verbond moet ook met bloed bezegeld worden.
Dat nieuwe verbond is gegrond, is gefundeerd op het offer van de Heer Jezus, op zijn bloed. Dat gaat nu gebeuren. Dat nieuwe verbond, dat gaat binnenkort van kracht als Jezus gaat lijden en sterven. Als de verbondspartner bij uitstek zijn leven geeft, zijn bloed laat vloeien. En dat is waar ik mee wil eindigen, gemeente, met dit nieuwe verbond. Dat is zo'n evangelie. Een nieuw verbond. Voor failliete mensen. Voor mensen die erachter komen. Ik kan God niet dienen zoals het moet. Ik kan God niet gehoorzamen zoals het moet. Ik faal. Ik ben niet zoals ik zijn moet. Hoor dan het goede nieuws. U kunt niet aan uw verplichtingen voldoen. Het lukte Israël niet. Het lukt mij niet. Het lukt jou niet. Het lukt niemand. Maar het is hem gelukt. En als je nou je zaligheid en je verlossing in Jezus handen geeft, dan doet hij het voor je. En hij doet geen half werk. Hij heeft alles gedaan wat u niet kon. Dus je hoeft niks meer te doen. En je mag zelfs niks meer doen. Het enige wat je moet doen, gemeente, is je onvermogen erkennen en steunen. Op de ware verbondspartner van God, Jezus Christus. Dan mag je zeggen: ik ben arm. Maar wat doet het ertoe? Mijn heiland is rijk. Ik ben zondig. Maar wat doet het ertoe? Mijn heiland is heilig. Ik ben slecht. Maar wat doet het ertoe? Mijn heiland is goed. Ik kruip achter hem weg. Ik schuil in zijn werk. En God is tevreden met mij. Omdat ik tevreden ben met mijn heiland, is God tevreden met mij. Nog één ding, voordat we gaan eindigen. Dit is het bloed van het Nieuwe Testament, wat voor velen vergoten wordt. Zijn bloed is vergoten voor velen. Weet je waar dat vandaan komt? Dat is een aanhaling uit het Oude Testament. Dat komt uit Jesaja 53. De laatste woorden van Jesaja 53. Hij is met de overtreders geteld en heeft de zonden van velen gedragen. Hé, de Heer Jezus heeft dus niet zijn bloed vergoten voor een paar mensen. Nee, hij heeft zijn bloed vergoten voor een schare die niemand kan tellen. Zit je er nog niet bij? Je kunt er nog bij. Zolang de wereld staat, houdt zijn bloed zijn kracht. Wat een heerlijke bemoediging is dat om mee te eindigen. Zijn bloed is vergoten voor velen. En op grond daarvan mag je zeggen, mag ik ook vanmiddag zeggen, er is hoop, gemeente. Er is hoop voor u allemaal. Als je maar wilt erkennen dat je failliet bent, maar dat Jezus vol is van genade, dan is er hoop voor de slechtste mens. Mijn vrouw en ik waren afgelopen zomer in Engeland op vakantie. En ik heb daar een boekje gelezen wat heel veel indruk op me gemaakt heeft. Een klein boekje maar. Het zijn memoires, herinneringen van de vrouw van dominee Lloyd-Jones. Over de tijd dat dokter Lloyd-Jones als predikant in Wales werkte. U weet wel misschien, dominee Lloyd-Jones was bekende arts in Londen. Maar de Heer riep hem tot de verkondiging van het evangelie en toen moest hij zijn werk als arts neerleggen. En toen ging hij werken als predikant in een arbeiderswijk, ergens in Wales, een hele armoedige buurt. Met een salaris wat nog geen vijfde was van wat hij als dokter verdiende in Londen, maar hij moest van de Heer. Die buurt, daar woonde van alles. Het was jaren 20, jaren 30, was veel sociale ellende, veel armoede. En er leefde in die buurt waar dominee Jones predikant was een man. Een man die heel berucht was. Hij heette William Thomas. Maar zo noemde niemand hem. Iedereen noemde hem Bill. Dat is een bijnaam. Shepherdshire Bill. Dikke man. Droeg allemaal jassen over elkaar heen. En in zijn gezicht had hij allemaal littekens van allerlei gevechten die hij achter de rug had. Een man die bekend stond om de vreselijke taal die hij uitbraakte. Het was zo erg dat hij vrijwel geen vrienden had. In het café zat hij meestal alleen. En in die jaren dat dominee Lloyd-Jones daar stond, in die wijk gebeurden er wonderen in die wijk. Vele, vele arbeiders zijn in die jaren, ik geloof al 300 mensen, tot geloof gekomen. En gingen een nieuw leven leiden, vanuit het slop, letterlijk. Op een zondag zat Bill weer eens in de kroeg, alleen, zoals gebruikelijk. Hij was zich aan het bedrinken. En hij voelde zich wanhopig, leeg, schuldig. En daarom dronk hij, zoals dat zo vaak gaat. In dat café zaten nog meer mensen. Een paar groepjes van 2, 3 mensen. En hij hoorde ze praten. Toen luisterde hij mee. Naar een paar mannen die vlak naast hem zaten. En hij hoorde, het ging over een kerk. Het ging over een dominee. Zeker Lloyd-Jones. En toen hoorde hij een zin die hij zijn leven lang niet meer zou vergeten. Dat moment dat God sprak in het leven van deze man. Hij hoorde die man naast hem zeggen... Ja, ik was afgelopen zondag daar in de kerk en die dominee zei, er is niemand hopeloos. Die dominee zei, er is hoop voor iedereen. De rest van het gesprek konden niet meer horen. Dat was het enige, dat was ook genoeg. Hoeft ook niet meer. En Bill stond op. En hij zei tegen zichzelf op dat moment, als dat waar is, dat er voor iedereen hoop is, dan is er ook hoop voor mij. Ik zal naar die kerk gaan en horen wat die man te zeggen heeft. En met alle moed die in hem was, ging hij naar de kerk waar dominee Lloyd-Jones die avond zou preken. Maar toen hij net bij de kerk kwam en de lichten zag branden, zonk de moed hem in de schoenen en hij ging naar huis. Iedereen kende hem, wist wie het was. Een week later kwam hij weer. Maar toen hij bij de kerk kwam, was de dienst weer begonnen. En weer zong de moed hem in de schoenen. En hij ging weer naar huis. Maar de derde zondag was het raak. Hij ging naar binnen. Heel nerveus en bang. Schuifelde hij de kerk in. Maar er was iemand, gelukkig, die hem kende. Er was een man die zijn gezicht in de plooi kon houden. Die zei, ben jij dat Bill? Kom bij mij zitten, man. En die zondagavond, onder de prediking van dominee Lloyd-Jones, werd Bill bekeerd. En toen hij s'avonds naar huis liep, met die man met wie hij in de bank had gezeten, toen kwamen ze onderweg de vrouw van dominee Lloyd-Jones tegen. Mevrouw Lloyd-Jones. En die man bij wie hij gezeten had, die zei tegen mevrouw Lloyd-Jones. Mevrouw, mag ik u voorstellen? Bill. En mevrouw Lloyd-Jones vertelt, het was alsof die man een klap in zijn gezicht kreeg. Zo pijnlijk als die keek. En hij zei. Oh no, oh no. That's a bad old name for a bad old man. Dat is een slechte oude naam voor een slechte oude man. I am now William Thomas. Ik ben nu William Thomas. Het oude was voorbij gegaan. Alles was nieuw geworden. Dat ene woord van Lloyd-Jones. Er is hoop voor iedereen. Want hij heeft zijn bloed vergoten voor velen. Was voor God genoeg om deze man tot verandering te brengen. En dat zeg ik u vanavond ook, wie u ook bent, hoe u ook heet, er is hoop. Laat het uw belijdenis zijn. Ik zal met zonde last belaan, toch opstaan en tot Christus gaan en hem mijn schuld belijden. Hij zal mij wassen in zijn bloed, mijn hart vernieuwen en hij doet mij hem mijn leven wijden. Ik ga tot Christus omdat hij de slechtste roept. Kom, ga met mij. En heb ik hem gevonden, dan leef ik en beweeg in hem, want ik verroer geen lid voor hem dat hij niet heeft ontbonden. Och, werd die vreugde meer begeerd. De enige die nooit verkeerd op droefheid uit zal lopen. Ga naar de levensbron met mij. Het aanbod tot de dronk is vrij. Het is zonder geld te kopen. Amen.